Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Hans Steegman, hoofdeconoom bij de Triodos Bank. Welkom Hans.
Dankjewel.
Om het thema even te beginnen, wat doet een hoofdeconoom bij de Triodos Bank?
Een hoofdeconoom bij de Triodos Bank is denk ik net een iets andere hoofdeconoom dan bij een andere bank. Want mijn officiële titel is namelijk niet hoofdeconoom. Ja, is ook hoofdeconoom, maar op mijn contract staat Group Director Impact and Economics. Mm-hmm. Dat is super gaaf, wij doen alles in het Engels. En dat betekent dat ik naast hoofdeconomenwerk doe, dus de buitenwereld in de gaten houden, een beetje snappen hoe het allemaal gaat, ook verantwoordelijk ben voor wat wij dan noemen de impactstrategie. Dus hoe maken wij als Triodos impact? Mm-hmm. Dus dat komt dan een beetje bij elkaar. Dus aan de ene kant zijn we aan het kijken van wat gebeurt er nou in transities en in duurzaamheidsland. Ja. En waar zouden we het verschil kunnen maken? En dat proberen we dan met onze collega's die uiteindelijk de echte beslissingen maken. Dus die zeggen waar het geld naartoe gaat. Mm-hmm. Proberen we dat zo te sturen dat wij als Triodos Bank niet alleen maar bezig zijn met duurzaamheid, maar mm-hmm. vooral met nog meer duurzaamheid voor morgen.
Ja.
Dus dat is, ja. En daarnaast klets ik natuurlijk overal en schrijf stukjes. Ja, dat is wat een hoofdeconoom doet, hè. Ja.
Maar je signaleert dus trends, zal ik maar zeggen.
Het is voor een deel trendwatch, ja. Dat is wat een beetje trend, de economie duiden, hè. Dus net als in het huidige tijdgewricht. Wat gebeurt er nu met aan de ene kant oorlog, met aan de andere kant toch populistische regeringen her en der. Mm-hmm. En wat betekent dat voor de economie? Maar ook heel simpel, wat betekent dat voor de rentestand? En hoe moeten we ons daarop voorbereiden? Dus ja. Het is van heel algemeen, het is altijd een afwijkende duurzaamheid in ons geval, tot echt vrij standaard macro-economie en snappen hoe de wereld in elkaar zit, maar vooral hoe de wereld van morgen in elkaar zit.
Ja, ja. En risico's misschien ook dan signaleren.
Risico's horen erbij. Maar ik ben een beetje, ja, dat klinkt heel flauw. Ja, risico's zijn super belangrijk, maar van alleen maar risicomanager, dan wordt de wereld niet beter. Nee. Voor je het weet doe je niks. Dan heb je de meeste mm-hmm. risico's gemanaged.
Ja, ja.
Dus dat zeg ik ook al tegen mijn collega's van risicomanagement. Ja. Het is allemaal heel nuttig wat jullie doen, mm-hmm. maar alleen maar risicomanager, dat is niet genoeg.
Dan wordt er geen financiering verstrekt.
Nee, nee.
En dan gaan we de groei niet aanjagen. Moeten we de groei aanjagen?
Oh, dat is weer een ander onderwerp. Groei aanjagen. Nou, dat is wel wat wij afgelopen jaar gedaan hebben bij Triodos Bank. Hebben wij ergens in juli vorig jaar een statement uitgebracht dat wij de eerste postgroeibank zijn.
Oké.
En daarmee een duidelijke positie zeggen van hey, wij willen een wereld binnen planetaire grenzen. Wij willen een wereld die duurzaam is ook voor toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat is al bijzonder dat een bank dat zegt, maar wij zijn een bank die ook, wat wij dan noemen, waarde gedreven is. Of wij zijn expliciet over wat wij vinden.
Ja.
Dus wij vinden dat moet gebeuren. Dus een wereld binnen grenzen. En uit alle analyses en uit alle wetenschap blijkt van ja, dan moet je het wel hebben over economische groei. Mm-hmm. En dan is het de vraag of het beste antwoord is groei aanjagen. Moeten we dan niet zeggen, we willen gewoon een mooie wereld voor iedereen. Mm-hmm. En dat is maar de vraag of dat met groei kan.
Ja.
Nou ja, mijn antwoord zit daaronder, dat het niet kan.
Ja, of misschien bepaalde sectoren wel.
Dat hoort daarbij. Hè? Dus bepaalde sectoren moeten heel hard groeien en andere moeten nog veel harder krimpen.
Ja.
En daar moeten we wel een keer mee beginnen.
Ja.
Dus dat is ook het werk van een hoofdeconoom, om daarover na te denken, daar een mening over te hebben. En dat zowel naar binnen als naar buiten verder te brengen.
Uit te dragen.
Ja.
Ja. Ja. We hebben in deze podcast ook altijd een tweetal introductievragen. Waarbij de eerste is, en die vergt wat van jouw fantasie. Wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Het eerste
wat
beeld,
zie je voor?
Ja, dan zie ik, maar ik ben verpest door de transitie dingen van Dirk Loorbach. Dan zie ik een X.
Okay.
En dan zie ik niet de X van Twitter, zeg maar. Maar dan zie ik de transitiecurve. Omdat ik in een duurzaamheidstransitie, en dat is ook trouwens het werk van de hoofdeconoom, moet je in mijn beleving, en daar zijn een heleboel mensen mee bezig, altijd drie dingen doen. De ene is zeggen wat er mis is in het huidige systeem. Maar dan vinden mensen je vaak negatief en zeggen, ja, maar wat is dat nou? Nou, dus je moet ook een visie geven. Mm-hmm. Dat is het tweede. Je moet zeggen waar we naartoe moeten, wat er wel moet gebeuren, hoe mooi de wereld kan zijn als het duurzamer wordt.
Ja.
Maar dat is ook niet genoeg. Dan zeggen mensen van, ja, maar dat is allemaal vaag. En wat ga je nou doen? En dat is het derde. En daar zijn we bij Triodos Bank ook druk mee bezig. Gewoon in het hier en het nu, waar we nu zijn, proberen die dingen al te realiseren.
Ja.
Dus die initiatieven die er zijn. En dat is die transitiecurve, die X.
Ja.
Waar, als we daar veel bewuster mee bezig zijn, we die duurzaamheidstransitie ook kunnen versnellen.
Ja, en in dat laatste geval zit je dus op dat snijvlak van die twee lijnen.
Nou, ik denk dat de hele samenleving op het snijvlak zit van die twee lijnen van de X-curve. Even voor de luisteraar die de X-curve niet kent. Eén deel van de X is het uitfaseren van wat niet meer past.
Mm-hmm.
Het andere is het laten groeien van wat er wel moet. En die botsen. Die botsen in het midden, waar het kernpunt van die X is. En dat is wat je volgens mij nu ziet overal in de politiek, in het maatschappelijk debat. Dat die onderstroom, dus dat opschalen, is eigenlijk best succesvol geweest de afgelopen jaren. Als we kijken naar de energietransitie, maar ook als we kijken naar circulair. Een heleboel thema's, nog lang niet genoeg, nog lang niet snel genoeg wat mij betreft. Maar wel veel groter dan een aantal jaar geleden.
Mm-hmm.
En voor sommige mensen, dus de mensen waarvan we zeggen, hey, dat moet uitgefaseerd worden. Ja. Ja, is dat ook een bedreiging?
Ja.
En dan, wat ga je dan doen? Dan ga je harder roepen. En dat is heel normaal.
Mm-hmm.
En dat is ook niet te verwijten aan iemand. Maar daartussen zit een hele grote meerderheid van de Nederlandse bevolking die echt wel overtuigd is van dat het anders moet, maar alleen nog niet weet hoe.
Ja.
En dat is het gevecht volgens mij wat nu aan het plaatsvinden is.
Ja, ja. En wat voor effect heeft dat dan op bankaire instellingen? Dat je nu dus op dat snijvlak zit. En dat je een bepaalde richting hebt die zegt van nee, ik wil vasthouden aan wat was. En de andere helft zegt van nee, maar ho, dat past niet meer.
Dat is een goede vraag. Dat zie je aan alle kanten terug. Hè. Natuurlijk ook als het gaat over in Europa, als het gaat over regelgeving. Maar ook als je ziet hoe banken kiezen wat ze doen. Mm-hmm. Afgelopen jaren waren veel banken vrij uitgesproken over hun duurzaamheidsambities. Daar hoor je nu een stuk minder van.
Mm-hmm.
Maar je ziet bijvoorbeeld nog wel pensioenfondsen, zoals het ABP, die vorige week nog uit Tesla ging.
Ja.
Maar die ook niet meer in fossiel zitten. Dus die hebben duidelijke keuzes gemaakt. Maar je ziet nu ook in de opinieartikelen en dergelijke, zie je steeds meer geluiden komen van ja, maar dat kan toch helemaal niet. Dus je ziet die spanning daar ook terugkomen, ook in de financiële sector.
Ja.
Ik werk bij Triodos Bank. Wij zijn al 45 jaar een duurzame bank. Dus bij ons speelt die discussie niet zo.
Ja. Ja, en jij geeft aan dat waarom die discussie nu wel speelt, of waarom zelfs banken misschien zich terugtrekken uit die stijgende lijn omhoog eigenlijk, hè, van die X, is dat ze bang zijn of risico's
nou,
zien?
Er zitten verschillende perspectieven aan. Kijk, aan de ene kant is een bank aan het financieren wat hij kan financieren om geld te verdienen. Aan de andere kant moet hij risico's managen. Mm-hmm. Ik kan net al zeggen wat ik van risicomanagement vind. Maar op dit vlak is het wel goed. Want wat je ziet, dat alle banken, ook Amerikaanse banken, wel degelijk rekening houden met duurzaamheidsrisico's.
Ja.
Dat beleid gaat niet veranderen, want het is gewoon hun plicht om rekening te houden met duurzaamheidsrisico's. Alleen ze durven het niet meer altijd zo hard te roepen.
Hmm.
Wat er aan de andere kant gebeurt, is dat ze met wat ze financieren, kijk, dat geldt zeker in Amerika, in Nederland in mindere mate. Maar kijk, als een bank geld kan verdienen met olie of gas en het mag,
mm-hmm.
ja, dan zullen een heleboel financiële instellingen dat gewoon doen. Dus het is ook geen verbod, hè?
Ja.
Het is alleen als ze zich aan de andere kant, we hebben gecommitteerd bijvoorbeeld aan het akkoord van Parijs, dan wordt het iets lastiger,
ja.
om het zo maar te zeggen. En daar zie je het schemergebied ontstaan. Dus wat je ziet in de financiële sector is dat eigenlijk de werkelijkheid ons langzaam maar zeker aan het inhalen is. Dat we niet meer het hebben over wat we moeten doen in 2050. Maar welke risico's nu al ontstaan op dit moment in de economie.
Ja.
Dat zie je in de bankensector, zie je helemaal in de verzekeringssector.
Kijk naar Californië op dit moment.
Precies. Ja. En dan zie je dus die werkelijkheid van klimaatverandering in dit geval gewoon al binnenkomen. Via de achterdeur als schadepost.
Ja.
En dan gaan steeds meer beleidsmakers ook wel denken, oh ja, misschien moeten we toch wat doen.
Ja, dus of ze het nu... Ja,
links of je nou wil of niet. Ja. Omdat het dan niet meer uitmaakt. Hè? Het is dan niet meer ideologisch.
Nee.
Het is geen richtingenstrijd.
Het is zoals het is.
Het is gewoon een risico wat je ziet. Ja, je kan er van alles van vinden. Je kan er nog van vinden dat het niet door mensen is veroorzaakt, die opwarming van de aarde. Maar ja, het is wel een risico. Dat maakt er niet meer uit.
Ja, ja. We hadden net over het eerste beeld dat in je opkwam bij het woord duurzaamheidstransitie. Welk woord komt als eerste in je op?
Versnellen.
Ja, dat motiveert jou of dat wens jij?
Dat wens ik, dat motiveert mij. Dat is ook hoopgevend. Dat is positief.
Mm-hmm.
En dat is waar we bij Triodos proberen mee bezig te zijn. Waar ik ook in mijn dagelijks werk mee probeer bezig te zijn.
Mm-hmm.
Langs die lijn van agenderen wat er mis is, visie geven en proberen iets op te bouwen.
Ja.
Dat is versnellen. Mm-hmm. En als er iets hard nodig is, is dat versnellen. Want hoe sneller je in deze fase voorbij bent, hè, dat zien we. Een duurzaamheidstransitie is nooit een rechte lijn.
Mm-hmm.
Dat gaat eerst heel lang heel traag. En dan opeens, hoep, dan gaat het niet lineair naar boven. Dan gaat het opeens veel sneller.
Ja.
En hoe sneller we daar bij dat snelle gedeelte komen, bij dat exponentiële groeigedeelte,
mm-hmm.
hoe makkelijker het wordt.
Ja.
En dan zijn we al heel snel vergeten dat het ooit anders was, want zo gaat dat.
Ja. Ja. Als je kijkt nu naar wat de grootste belemmering is in dat versnellen. Misschien specifiek voor Nederland.
Nou, ik kan er zo een heleboel bedenken. Het verschilt ook nog wel eens per sector. Kijk, gevestigde belangen zijn natuurlijk een hele belangrijke belemmering. Om het iets positiever te framen. De structuur van de Nederlandse economie. Ja, dat is nog niet heel veel positiever. Maar mm-hmm. weet je, je kan zeggen bijvoorbeeld over de landbouwsector. Van dat is een gevestigd belang en die zit daar. Ja, die proberen alles te vermijden dat er verandering komt. Hè. Je wil geen. Dan kan je zeggen, dat is een probleem en dat is een schuld en ze moeten mee. Je kan ook zeggen van, hey, dat is een collectief probleem en dat is hoe we onze samenleving hebben opgebouwd. Dus we moeten dat met z'n allen oplossen.
Ja.
Maar we moeten het wel oplossen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet het enige probleem. Dus we hebben onze landbouwsector. We hebben een energieintensieve industrie die afhankelijk was van goedkoop gas. Dat is er niet meer. Dus je hebt een hele grote verbouwing nodig van de Nederlandse economie.
Ja.
En daarvoor heb je wel nodig dat mensen zich. Dus misschien de allergrootste belemmering is dat mensen vertrouwen hebben dat er iets voor in de plek komt waar ze gelukkig van worden. Dat mensen, ja, noem het een just transition, noem het een inclusieve transitie. Dat mensen het idee hebben van, hey, wij worden allemaal meegenomen
mm-hmm.
in die transitie. We hoeven niet bang te zijn.
Ja, we hebben er allemaal voordeel bij.
We weten dat het anders moet, ondanks wat mensen zeggen. Dat blijkt uit allerlei onderzoek. Mensen snappen echt dat het anders moet. Maar hoe kunnen ze nou het vertrouwen krijgen dat het ook gebeurt op een manier waarop zij ook genoeg geld hebben het eind van de maand, dat zij worden meegenomen. En dat is in een land als Nederland, dat natuurlijk een superrijk land is,
ja.
is dat de belangrijkste uitdaging. We hebben geld zat, we moeten het dan alleen goed verdelen en mensen die zekerheid geven.
Ja.
We moeten wel veranderen.
Ja. Maar is het dan, zit ik nu te denken, is het dan een communicatieprobleem? Want op zich weten we toch dat als we het eerlijk verdelen en duurzaam aanpakken.
Het is ingewikkelder dan dat. Het is ook, kijk, ik ben een econoom. En economen die geven misschien ook af en toe totaal het verkeerde advies.
Mm-hmm.
Want economen altijd zeggen, als je een duurzaamheidsprobleem hebt, zoals CO2-uitstoot, dan moet je zorgen, dat noemen wij dan een externaliteit. Hè? Dus een extern effect van iets wat je doet. Daar zit geen prijs op, mag je gratis doen. Dus dan moet je een prijs op doen. Maar mensen vinden dat heel oneerlijk.
Mm-hmm.
Want wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld neem auto's. Wat hebben we gedaan? Subsidies gegeven aan elektrische auto's die alleen voor rijke mensen eigenlijk haalbaar waren.
Ja, niet echt just.
Nee, en als je dan vervolgens accijnzen op benzine en diesel gaat verhogen, ja, dan voelt dat in ieder geval heel onrechtvaardig. En economen zeggen, ja, maar dat is, zo doen wij dat. Of hè, van die emissievrije zones in binnensteden. Alle klusjesmannen moeten opeens het was in Amsterdam. Alle klusjesmannen moeten opeens ook een elektrische bus kopen. Ja, dat is hartstikke duur.
Hoe dan? Ja.
Daar krijg je ontzettend veel tegenstand. Dus het gaat niet alleen maar om communicatie. Het gaat ook om het juiste beleid. Mm-hmm. En dan kan je En dat zit heel erg in het economenparadigma. Het moet allemaal efficiënt zijn. Nou ja, een transitie is nooit efficiënt. Dus je moet niet denken dat je mensen meekrijgt door te zeggen van, hey, dit is de meest kosteneffectieve maatregel. Nee, mm-hmm. Het moet af en toe misschien veel meer kosten. Want wat je dan bereikt is dat je draagvlak hebt dat het wel lukt.
Ja.
En dat besef, dat zie je natuurlijk. Dat zag je in Amerika bijvoorbeeld wel met Biden. Die deed eigenlijk alles met subsidies in de duurzaamheidstransitie. Economen zeiden, ja, maar is hartstikke slecht. En dan geeft het bedrijfsleven heel veel geld en zo. Maar ja, wat gebeurt er wel? Het gaat wel sneller. Dus dat soort denken, ook in Nederland, van, weet je, als je het echt wil, dan kan het. We hebben geld zat in Nederland. Maar dan moeten we wel een plan maken waar iedereen zich bij betrokken voelt. Waar iedereen het idee van, hier heb ik wat aan. Je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen, we gaan heel veel geld besteden aan alle huizen emissie neutraal te maken. Mm-hmm. Ja, dat kan.
Ja.
In plaats van het aan particulier initiatief overlaten, mensen die moeten het allemaal zelf organiseren. Ja, dat lukt niet.
Ik hoor nu toch, want je geeft aan van, we zouden een plan moeten maken met elkaar om iedereen mee te krijgen. Alleen het eerste woord dat in je opkwam was het woord versnellen. Dus is het dan vertragen om daarna te versnellen?
Nou nee, het hoeft voor mij geen groot overkoepelend plan te zijn. Mm-hmm. Nou, misschien is het plan ook een paar principes. Laten we dit op deze manier doen.
Ja.
En dan hoef je ook niet eens alles van een overheid te verwachten. Want dat kan je best wel dan weer overlaten aan lokale initiatieven of anderszins. Maar dan moet wel een of ander, er moet wel geld vaak bij.
Ja.
Dat moet wel geregeld worden. Dan hoef je niet als overheid zelf te organiseren en ook niet een heel groot plan. Maar je kan wel op een aantal onderdelen zeggen van, nou, met deze en deze principes. Dus het moet inclusief zijn, moet iedereen meenemen. Het moet snel genoeg gaan.
Ja.
We gaan niet de oude structuren per definitie blijven knuffelen. Zoals we nog steeds in Nederland doen met de grote industrie. Je wil vernieuwing. Dus er mag ook echt wel af en toe iets vinden. Dus dat soort dingen.
Ja.
Dan kan je gewoon aan de gang.
Ja. Nog even terug naar jouw werk voor Triodos Bank. Want wat heeft jou destijds geïnspireerd om economisch onderzoek te gaan verrichten?
Nou, economisch onderzoek. Ik ben begonnen bij de vakbond. Mm-hmm. Omdat, ja, dat is een heel lang verhaal. Maar de korte versie is, mijn opa was lid van de Partij van de Arbeid. Nee, mijn opa kwam uit Friesland in de jaren 30. En was heel arm, is naar Twente gegaan. Was daar een echte socialist natuurlijk. Vanuit de arbeidersbeweging. En hij had al die boeken had hij in zijn kast staan. Mm-hmm. Alle boeken over de ellende in de jaren 30. Nou, die heb ik allemaal al gelezen, want ik las gewoon veel. En toen heb ik economie gestudeerd. En toen ben ik stage gaan lopen bij de FNV. En toen kon ik daar een eerste baan krijgen. En toen dacht ik, nou, ga ik ook de wereld verbeteren.
Maar dat je gaat stage lopen bij de FNV vind ik al een bijzondere keuze.
Ja,
als economie student.
Ik deed onderzoek naar de effecten van arbeidsduurverkorting eind jaren 90. Dat is al lang geleden. Maar gewoon om te kijken wat er dan gebeurde. Als mensen minder gaan werken. En dan had ik een enquête bij HEMA en Bijenkorf medewerkers gehouden. Ja. En dan bleek dat ze mensen dat allemaal best wel prettig vonden. Dus daar heb ik eerst gewerkt. Toen heb ik jarenlang bij het Centraal Planbureau gewerkt. Omdat ik ben niet zozeer een wetenschapper in de zin dat ik allerlei details helemaal precies wil weten. Maar ik vind de economie gewoon waanzinnig interessant.
Ja.
Dus ik vond het ook bij het Centraal Planbureau, daar heb ik jarenlang het werk, ja, dat noemen we daar lopend werk, maar het werk voor de voorspellingen. Hè. Dus van, ik ben begonnen met koopkracht, lonen, sociale zekerheid, later een macromodel waar alles in komt. En dat is gewoon super interessant. Ja. Verkiezingsprogramma's
maar
doorrekenen.
Waarom is dat interessant dan?
Omdat het gaat over maatschappelijke problemen. En het is maatschappelijk relevant wat je daar doet.
Mm-hmm.
Je probeert daar ook een, als je een plan hebt van een politieke partij, dan moet je gaan doorrekenen. Dan moet je het programma eerst lezen. En dan moet je gaan snappen, hey, wat bedoelen ze er nou mee? En kunnen we dat in een model stoppen? Nou, vaak kan dat maar half. Maar je kan er wel een soort, ja, het gaat wel wat meer leven. Of het doorrekenen van, ja, dat is heel lang geleden, van het zorgstelsel toen dat werd ingevoerd.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een super maatschappelijk, super relevant.
Ja.
En je moet daar echt goed over nadenken. Dus je hebt een model en je hebt allemaal instrumentarium. Maar je moet vooral ook nadenken van, goh, hoe kunnen we dat op een zinnige manier voor elkaar krijgen?
En wat voor gevolgen heeft dat dan?
Ja.
Voor de economie en daarmee ook op het welzijn.
Op het welzijn van de mensen.
Van de mensen.
En hopelijk af en toe ook nog verstandig advies geven van, goh, beste politici, dit bedenken jullie wel, maar hebben jullie hier en hier wel aan gedacht? Mm. Dat vind ik daar wel een belangrijke rol. Daarna bij de Rabobank werd het nog breder. En toen mocht ik alles doen. Dus dat vond ik bij het economisch bureau van de Rabobank ook wel heel leuk. Mm-hmm. Dan mocht je over alles gaan. En ik kwam daar precies op het moment van de financiële crisis. Dat is echt super interessant.
Ja.
En heel veel presentaties en mensen en van alles en nog wat. Dus dat, ja, dat is toch wel mijn fascinatie. We hadden het in het begin over trendwatch. Maar gewoon proberen te snappen wat er gebeurt. Dat is toch het mooiste wat er is.
Ja.
En dat is het eigenlijk nog steeds. Je probeert te snappen. Ik probeer te snappen hoe die wereld een beetje in elkaar zit en wat er gebeurt. En in dit geval te vertalen naar Triodosbank en hoe wij ons daartoe moeten verhouden.
Hm.
En dat is best ingewikkeld, want ik weet meer niet dan wel. En hoe meer je weet, hoe beter je weet wat je allemaal niet weet. Ja. En dat maakt het ook wel complex. Maar het is op dit, nou ja, ik heb elke tijdperk heeft wel weer zijn fascinaties. Maar ik vind dit tijdperk, dit moment, is natuurlijk echt fascinerend. Ook waar we het net over hadden, over duurzaamheidstransities waar we nu zitten. Waar je die spanning voelt oplopen.
Ja.
Maar ook in de economie. We hebben een paar jaar gehad met hele hoge inflatie. Economen hebben het niet echt zien aankomen. Centrale banken hebben wel iets gedaan. Rente verhoogd. Maar we weten eigenlijk helemaal niet of dat echt effect heeft gehad. Gewoon allemaal dat soort grote en kleine puzzels.
Ja.
Die, ja, ik vind het fascinerend.
Corona nog ertussendoor.
Ja, corona, waar hel en verdoemenis werd voorspeld over de economieën. Waar aan de ene kant zeggen, doordat hel en verdoemenis werd voorspeld, hebben overheden meer dan ooit ingegrepen en geholpen. En ook centrale banken. En is daarna de reactie van, nou ja, er was eigenlijk niks gebeurd voor heel veel mensen. Een heleboel mensen ook wel, hè, maar de economie ging gewoon door. Waarbij daarna de vraag komt, hebben ze daar niet te veel gedaan? Maar ja, dat zullen we nooit weten.
Als je kijkt naar de inflatie nu.
Ja.
Misschien wel, ja.
Nou, en daarom vind ik dat zo interessant, denk ik, wat erachter. Kijk, het is allemaal een verhaal, hè. De economie is een verhaal, is geen exacte wetenschap. Economen proberen het wel met een heleboel wiskunde en formules en vergelijkingen. Maar dat heb ik in de jaren, ook bij het Centraal Planbureau, en jaren daarna heb ik ook nog veel met modellen gewerkt. Uiteindelijk moet je met gezond verstand die modellen gebruiken. Dus ik ben gewoon een praktijk-econoom. Ik probeer daar iets van te maken. Dus je moet met alle kennis, met de wetenschappelijke kennis, met wat je gelezen hebt, met je modellen, probeer je daar iets van te maken. En vervolgens creëer je ook een verhaal.
Hm.
Om te duiden wat er aan de hand is. Dat is denk ik het werk.
Ja.
En dat verhaal is ook niet per se de werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dat besef is vaak, dat mis ik vaak wel. Ook wel bij politici die denken van, of bij beleidsmakers die denken van, ja, maar dit zegt het model, dus dan doen we zus en zo en dan zijn we klaar.
Ja.
Zeker in transities gaat dat niet werken. Want we hebben maar één doelstelling met die transities, dat die wereld er anders uit komt te zien. En die modellen zijn gebaseerd op het heden.
Ja.
Dus welk model kan je nou informeren over hoe die toekomst eruit ziet? Die heb je niet. En dan moet je dus breder kijken.
Ja.
En dan moet je het proberen te snappen. Ja, mijn aspiratie is geloof ik niet hoger dan dat. Dat ik dan probeer een beetje te begrijpen.
Ja, ja. Als je nu kijkt, hè, je bent nu ruim 8 jaar werkzaam voor Triodos. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent in die afgelopen periode?
Ik merk ook wel dat ik elke keer heel abstract ben. En ik ga nu ook wel best wel een abstract. Nou, abstract. Dat we erin zeggen, kijk, Triodosbank is een bank, mm-hmm. maar is ook een asset manager, een vermogensbeheerder. En we hebben ook nog, we noemen het een regenerative money center, is een foundation geefgeld, dus waar je gewoon giften kan geven.
Mm-hmm.
En waar ik trots op ben, is dat het gelukt is in de afgelopen 3-4 jaar om in ieder geval voor deze verschillende entiteiten éénzelfde impactstrategie te maken.
Mm-hmm.
Dus we hebben het allemaal over 5 transities... waar we met al dat geld proberen dat verschil te maken.
Ja.
Dus, en dat is niet zozeer een intellectuele uitdaging. Dat is meer proberen mensen mee te nemen in een verhaal en mee te nemen in dat we hetzelfde gaan doen. En dat we niet per se, omdat we een ander fonds hebben, weer een ander verhaal nodig hebben. Dus,
ja.
Dus dat is, omdat het dan elkaar pas versterkt. Hè?
Mm-hmm.
Want elke type geld, zal ik maar even zeggen. Hè? Dus als je met een bank iets financiert, dan kan je wel andere dingen doen dan met je vermogensbeheerder, mm-hmm. waar je echt direct kan investeren in een bedrijf of via de beurs dingen doet. Mm-hmm. En een bank geeft leningen. Dus dat is een ander risicoprofiel wat je dan hebt. Mm-hmm. Maar als je dat allemaal hebt, dan kan je nadenken van, hey, als wij eerst gaan investeren in een bedrijf en daarna heeft die bank financiering nodig, dan kan het elkaar versterken.
Ja.
Dus steeds meer dat soort dingen opzoeken,
dat is
mooi.
Ja, dus dan koppel je de waarden, je probeert zoveel mogelijk de waarden dan van de verschillende activiteiten van het Triodosbank aan elkaar te koppelen.
Ja. Ja, met eenzelfde, en mijn bijdrage is alleen maar eenzelfde verhaal. Ja. Dus ik moet het ook niet te groot maken. Maar dat is wel ook voor de herkenbaarheid, ook intern hè, van collega's, dat ze snappen, oh ja, maar het is allemaal hetzelfde. Oh, dit is wat we doen. Dus ook ons jaarverslag is op 5 transities nu ingedeeld. Allemaal dat soort dingen. Dus dat is vrij fundamenteel ook in het denken. En dat wij ook in het denken, en dat hoort daarbij, dat is eigenlijk waar ik trots op ben, dat we dus niet meer het hebben over duurzaamheid in het hier en nu. Mm-hmm. Maar dat we het hebben allemaal in alles over transities. Ja. Over iets gericht op de toekomst. Waardoor wij als bedrijf ook andere beslissingen gaan maken. Dus niet meer beslissingen van, oké, dat bedrijf is duurzaam. Dus dat gaan we financieren. Maar dat er dan andere vragen worden gesteld.
Ja,
door mijn collega's aan de klant.
Ja. Ja.
En dat is weer in het versnellen. Dat je, hè, want je kan wat er nu is mm-hmm. gaan financieren. Maar daar verander je niks mee.
Hoe zijn die vragen veranderd?
Nou, in plaats van het gesprek te hebben, voor een deel deden we, ik moet mijn collega's ook niet tekort doen, maar soms was het wel van, oké, dit bedrijf is voldoet aan onze minimumcriteria. Mm-hmm. Dus het doet niks slechts.
Ja.
Dus we kunnen het financieren.
Ja.
Maar het gesprek wat je wil hebben met een klant, en dat gebeurde ook al van oké, jullie zijn bezig met, wat zullen we eens nemen, een circulair bedrijf. Maar kunnen jullie nou uitleggen als bedrijf hoe jullie bijdragen aan die transitie? En hoe dat dan werkt? Mm-hmm. En kunnen we dat versnellen? Dus in plaats van dat je het gesprek hebt over, is dit allemaal goed genoeg? Check, check, check. Proberen een toekomstgericht gesprek te voeren ook met die ondernemer.
Ja.
En dat geldt bijvoorbeeld ook, dat proberen we ook nu regelmatig als het gaat over klimaat, over de CO2-uitstoot van bedrijven. Kunnen wij een gesprek hebben met onze klanten dat we nog sneller naar nul gaan? Dat mm-hmm. zij, en hoe kunnen wij hen helpen dat zij sneller naar nul gaan?
Ja, ja.
Dat is echt veel meer op de toekomst gericht in plaats van oké, het is goed genoeg.
Ja, en dat jullie op voorbaat al kijken naar waar een bedrijf naartoe wil. Wil je hem überhaupt een financiering verstrekken? Maakt dat jullie uniek? Dus dat je die waarden op één zet?
Wat ons wel uniek maakt, maar dat was eigenlijk al zo. Wij beginnen altijd met positieve impact. Mm-hmm. Met snappen wij wat het bedrijf doet in deze. En dat hebben we dus nog een tandje bijgezet. Maar dat deden we altijd al. Dus de duurzaamheidscheck, en die proberen we dus iets anders in te vullen. Mm-hmm. Die stond altijd op één.
Ja.
En daarna kwam pas risicorendement, wat elke bank ook doet.
Ja.
En ik denk, omdat we dat overal en altijd doen, dat maakt ons uniek. Er zijn genoeg banken die dat soms doen. En op enig moment. Mm-hmm. Maar dat consistent altijd heel duidelijk doen, dat maakt ons wel anders.
Ja. Maar ook wel interessant dat je dus eigenlijk iedere keer je werknemers dan ook moet bijspijkeren over wat duurzaamheid dan eigenlijk precies is. Want 10 jaar geleden, als je kijkt naar bijvoorbeeld klimaat, is nu steeds een belangrijk thema. Maar die energietransitie, daar hebben we nu dus ook heel veel materialen voor nodig. Dus komt biodiversiteit en waterverbruik om de hoek kijken. Ja. Dat was 10 jaar alweer een stuk minder.
Ja, een concreet voorbeeld is wat we hebben gedaan. Wij financieren nu steeds meer batterijen voor opslag van energie. Mm-hmm. Dus we zijn een beetje verschoven van windmolens en zonnepanelen naar veel meer naar batterijen. Hebben we ook eens een keer gekeken, welke materialen zijn er allemaal voor nodig en welke vragen zouden wij eigenlijk moeten stellen mm-hmm. aan klanten die wij financieren om te weten hoe het met die waardeketen van die materialen goed gaat.
Ja.
Dus daar proberen wij ook in te verschuiven om ook daar relevant te zijn, hè? Ook om de goede vragen te kunnen stellen. Mm. Wat nog helemaal niet zo makkelijk is, kom je dan elke keer wel achter. En de rol van mijn team is dan om dat allemaal te onderzoeken en voor te bereiden, zodat de andere collega's dat gewoon kunnen vragen.
Ja.
En in die zin, want dat was je vraag, om hen dus ook daarmee te kunnen opleiden of te ontzorgen of mee te nemen in een verhaal. Want je mm-hmm. kan natuurlijk niet verwachten van iedereen in de organisatie dat ze datzelfde werk doen.
Ja.
En de meeste mensen moeten gewoon leningen verstrekken of andere dingen doen. En waar wij ook ons geld mee verdienen. Dus dat is superbelangrijk. Mm-hmm. Dat is misschien wel veel belangrijker dan wat wij doen. Ja. Dus ook daarin moet je wel je rolverdeling hebben.
Als je dan nu kijkt over 10 jaar verder de toekomst in, hè, aan welke positieve ontwikkeling heeft het Triodos dan in ieder geval zeker bijgedragen?
Wat we nu proberen te doen is meer gaan naar regeneratief. Mm-hmm. Dus in plaats van, ja, dan moet ik even nog een vrij theoretisch verhaal over duurzaamheid. Hoe zien wij duurzaamheid? Mm-hmm. Dat is bijna filosofisch altijd, maar in de financiële sector is duurzaamheid vaak eigenlijk het iets minder kapot maken van deze aarde.
Ja.
Om het heel lullig te zeggen, iets met minder CO2-uitstoot.
Het gaat nog steeds kapot, maar
ja, het gaat iets minder kapot.
Minder hard.
Ja. Ja. En we weten allemaal dat het lang niet goed genoeg is. Dus wij zijn heel erg, maar dat is ook heel ingewikkeld, maar we zijn er al een tijd mee bezig met hoe kunnen we, wat wij dan noemen nature-based solutions, dus het natuurherstel, hoe kan je dat op goede manier financieren? Welke markt zou daar eigenlijk moeten komen? Onder welke voorwaarden? Zodat het niet weer, ook weer misgaat, zou ik bijna zeggen. Dus dat je niet, er zijn wel projecten en dan gaat het vaak over carbon credits. Dus hoe kan je een inkomensstroom genereren doordat broeikasgassen worden opgeslagen in de grond. Of dat je extra gaat herbebossen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt er naast heel veel fraude alleen maar monoculturen teruggebracht en dergelijke. Dus omdat dat sneller groeit en dus op papier in ieder geval meer CO2.
Dus goed voor de CO2, biodiversiteit min 5.
Precies, precies. Dus over 10 jaar hoop ik dat wij daar echt aan hebben bijgedragen. Hmm. Over 10 jaar, en dat is ook wel de geschiedenis van wat wij gedaan hebben. Over 10 jaar hoop ik dat de rest van de sector ook veel meer denkt zoals wij denken in termen van, hey, duurzaamheid is het echt tastbaar positieve impact genereren die van belang is voor toekomstige generaties. Mm-hmm. In plaats van duurzaamheid is het iets minder slecht doen dan dat we eerst deden.
Ja.
En daar proberen wij te pionieren. En als ik even heel en terugkijk, wij eind jaren 90 waren we aan het pionieren met wat nu de hele beursgenoteerde ESG-industrie is geworden, want toen waren er geen data. Mm-hmm. Toen gingen de collega's die er toen zaten gewoon bellen met banken, soortgelijke banken in andere landen, om te vragen, hey, dat bedrijf in Italië, is dat een beetje duurzaam? Wat weten jullie ervan? Mm-hmm. Daar is heel die data-industrie uit ontstaan. Daar is alles wat we duurzaam beleggen noemen uit voortgekomen.
Ja.
Hetzelfde hebben we gedaan in de jaren 90 met microfinanciering. Zijn we gestart met de fonds. Leningen geven eigenlijk aan banken in opkomende markten, waar die banken weer klanten kunnen financieren. Vaak vrouwen, vaak kleine ondernemers, waardoor je dat probeert op te schalen. Nou, daar zijn wij heel lang geleden mee begonnen. Is ook een markt geworden. Ja. Nou, en dat hoop ik dat zich voortzet. Ja. En dan hoeven wij niet groot te worden. Mm-hmm. Dat is niet het doel op zich. Het doel is dat we die hele sector verder trekken. Mm. En dat we dat proberen te doen. En daarnaast hoop ik dat we bijdragen aan, ambities zijn hoger, maar aan een financiële sector die echt dienstbaar is aan de reële economie. Of dienstbaar aan die transities.
Ja.
En niet geld voor geld.
Ja.
Dat is de grootste opgave.
Ja. Ja. Nou, dat zijn inderdaad flinke opgaves.
Ja, je moet ambitieus zijn.
Zeker. Ja, helemaal eens. Ja. Wie heeft dan, of wie heb je nodig om dan die moedige beslissingen te nemen om te komen tot die positieve verandering? Ben jullie in de bank of misschien breder in het maatschappelijk veld?
Ja, het unieke van Triodos Bank is, dat zei ik al eerder, wij zijn een waardegedreven organisatie. Dat betekent dat wij heel expliciet zijn over waar wij voor staan. Ook mensen die bij ons komen werken, die komen ook daarom bij ons werken.
Ja.
Dus wij hebben nooit een discussie over dat we duurzaam moeten zijn. We hebben natuurlijk wel een discussie over hoe ver we daarin moeten gaan. Mm-hmm. En wij moeten ook geld verdienen. Hè? Dus we zullen nooit een compromis doen aan de onderkant. Zeggen, hè? We hebben onze uitsluitingscriteria. We noemen dat onze minimumcriteria. Daar zullen we nooit beneden gaan. Maar daarboven, en hoe ambitieus en hoe snel kunnen we gaan, daar is natuurlijk wel een discussie over.
Ja.
Dus, maar ja, daar heb ik iedereen bij nodig. Mm-hmm. Die mee wil binnen de organisatie. Buiten de organisatie, en dat is ook een belangrijk deel, hebben wij naast een ecosysteem van gelijkgestemden in de financiële sector, internationaal, hebben wij ook in de politiek en beleid mensen nodig die snappen wat het verschil is tussen een duurzaamheidstransitie willen financieren versus risicomanagement van het financiële systeem.
Ja.
En dus een deel van het werk wat wij doen is ook naar Brussel en Den Haag gaan proberen dat soort dingen uit te leggen. Mm-hmm. Dus daar heb je partners nodig. En ja, het belangrijkste is klanten.
Ja.
Klanten die... En dat is ook weer met mijn drie slag over die transities. Hè? Dus die mensen die in het nu proberen iets anders te doen. Dat is super lastig. Want de regels zijn vaak niet ten gunste van hen. Mm-hmm. En het financiële systeem ook niet.
Ja.
Dus wij hebben klanten nodig die zo goed zijn eigenlijk. Dat zij een rendabel businessmodel, wat wij kunnen financieren, in de lucht houden. En dat zijn vaak rete goede ondernemers.
Ja.
Die dus tegen de stroom in durven roeien en andere dingen durven doen. Zonder die mensen hebben wij ook niks.
Mm-hmm.
Want wij kunnen ook niet iemand met een leuk idee waar die geen geld mee kan verdienen, kunnen wij ook niet financieren. En dat is nog het belangrijkste eigenlijk. Dat je die mensen hebt, dat je die energie hebt, dat je het netwerk hebt.
Ja.
Van mensen, van ondernemers vaak, van klanten, ook particuliere klanten die gewoon het verschil willen maken.
Ja, ja.
Want anders zijn wij ook niks.
Anders dan heb je als bank niet veel te doen.
Nee.
En zie je jouzelf ook nog over 10 jaar werken bij Triodos Bank? Of hoe verandert jouw rol dan? Als...
Ja, mijn rol is de afgelopen jaren al wel veranderd. Ik zat eerst bij de vermogensbeheerder.
Mm-hmm.
En dan was ik, wat heette ik toen? Chief Strategist. Vond ik ook wel een hele gaaf titel.
Ja,
klinkt goed, hè?
Ja.
En nu ben ik hoofdeconoom, dus nu gaat het over, ook over de bankkant. En ja, ook in de verschillende landen. Ik ben altijd dubbel. Kijk, de ene kant wil je iets betekenen in de wereld. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel leuk om na te denken over, snap ik het eigenlijk wel?
Mm-hmm.
Dat komt in deze rol mooi samen.
Komt goed samen.
Zo mijn hoofdeconomen pet is meer gewoon proberen dat te analyseren, erover schrijven. De andere kant is proberen dat verder te brengen.
Ja.
Ik kan me ook bedenken dat ik op een gegeven moment toch nog probeer de wereld beter te snappen.
Mm-hmm.
Die kans acht ik nog wel aan.
Onderzoekskant. Of,
Ja, nou, ik zie me niet terug op een universiteit fulltime.
Mm-hmm.
Daar ben ik ook niet geschikt voor. Maar soms denk ik wel, ik moet even zeggen, waar wil ik de komende 10 jaar in ieder geval staan? Dat mm-hmm. ik bij heb gedragen aan het versnellen van die transities.
Ja.
Daar zijn twee opties voor. In de praktijk proberen Triodos Bank verder te helpen. Of in het publieke debat mm-hmm. Doorschrijven, door te spreken. Dat is meer die hoofdeconomen rol, ja, maar die kan ook ergens anders.
Mm-hmm. En zou je niet ook leuk vinden om... Want je spreekt natuurlijk zoveel klanten over jullie die in die grond bezig zijn met verbouwen, ja, en telen. Of ja, die circulaire producten aan het maken zijn. Ja. Zou je niet ook iets willen maken?
Daar ben ik totaal geschikt. Nee, daar ben ik totaal geschikt. Ja. Nee, ik heb heel veel bewondering voor mensen die dat doen. Maar ik ben gewoon niet praktisch genoeg.
Nee.
Ik ben gewoon veel te conceptueel. Dan ga ik allerlei dingen... dat lijkt me echt heel onverstandig om mij zo'n onderneming te laten doen. Nee, je moet je eigen beperkingen kennen. Ja. Dus het is meer de vraag op een gegeven moment. Denk van, waar heb ik de meeste impact,
ja,
om iets te bereiken?
Met de capaciteiten die je hebt.
Ik ben ook maar heel beperkt natuurlijk.
Ja.
Ik ben ook nooit verder gekomen dan wat dingen te bedenken die misschien wel of niet kloppen.
Ja, ja. Nog een laatste advies voor anderen die je zou willen meegeven om die duurzaamheidstransitie te versnellen.
Ja.
Om daar positief ook in te blijven.
Ja. Ik denk dat zeker op dit moment we de wereld een beetje misschien tegen wil en dank een beetje positief moeten duiden. En een beetje barmhartig moeten zijn voor onszelf als we de wereld willen veranderen. Want wat ik al eerder zei, dat die spanning hoog is en dat de clashes er zijn, ja, dat is helder. Mm-hmm. Daar veranderen we niks aan. Het enige wat we kunnen doen is laten zien wat er wel kan, waar die hoopvolle toekomst is. Elkaar opzoeken, netwerken, samenwerken, verbanden versterken. En gewoon voor een deel gewoon doorgaan. Ja. Voor een deel ook stoïcijns doorgaan. Want... En dat vergeten we ook vaak als we 10 jaar teruggaan en kijken waar we toen stonden met duurzaamheid en waar we nu staan, dan staan we echt een stuk verder.
Ja.
En dat gaat echt niet meer weg. En daar moeten we ook een beetje vertrouwen in hebben. Ik vind het mist ook nog wel eens aan gebrek aan vertrouwen van waar we zelf mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat zou ik iedereen toch willen toewensen, hoe lastig het soms ook is. Daar heb ik zelf ook wel eens last van. Mm-hmm. Dat we gewoon dat blijven doen. Open blijven voor de wereld, ook voor mensen die niet meegaan. Proberen uit te leggen, mee te nemen, want dat is hard nodig. Dus
dat. Ja. Fijn. Ja, ik kan me daar helemaal in vinden en herken ook de worsteling die je hebt. En wat stoïcijnse van gewoon doorgaan. Ik denk dat we dat hier bij op de Hogeschool van Breda ook herkennen. Hm. Ja. Dankjewel, Hans, voor jouw bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
Heel interessant gesprek. En nou, beste luisteraars, jullie ook. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.